De preek, jongens en meisjes, gaat vandaag over iets wat wel heel bekend is. Ook in onze gemeente hebben we er wel voorbeelden van. Het gaat over adoptie. Weet je wel, dat gaat vaak om mensen die zelf geen kinderen hebben en die toch graag een gezin willen vormen. En dat dan vaak uit het buitenland, uit arme landen, kinderen worden aangenomen. Niet om maar een tijdje bij die vader en moeder dan te gaan wonen, om pleegkind te zijn. Nee, ze worden echt het kind van die mensen. En dat heeft allerlei positieve kanten voor die kinderen. Ik zei al, ze komen vaak uit arme landen, uit moeilijke omstandigheden. Hun eigen natuurlijke ouders zijn niet of nauwelijks in staat om voor hen te zorgen. Ze krijgen liefde, ze krijgen zorg, ze krijgen alles wat ze nodig hebben, ook een opleiding. En omgekeerd, voor die echtparen die tot adoptie overgaan, is het ook een heerlijke zaak om in vreugde en dankbaarheid kinderen op deze manier te ontvangen. En er zit ook nog een geestelijke kant aan, zou je kunnen zeggen. Want dat kind ontvangt dan op een heel wonderlijke manier een plek in het verbond. Ook adoptiekinderen mogen gedoopt worden. En je vraagt je soms wel eens af, waar zou dat kind anders bij opgevoed zijn? Waar zou het anders mee vertrouwd geworden zijn als het gebleven was waar het geboren is? En zo kan het ook nog een middel zijn tot verbreiding, tot uitbreiding van het koninkrijk van God. En nou is het zo wonderlijk, gemeente. Nou gaat het in Johannes 3, 1 Johannes 3, ook over de uitbreiding van het koninkrijk van God. En dan blijkt, als wij gaan nadenken over die beginversen van hoofdstuk 3, dat er eigenlijk maar één manier is waarop God zijn koninkrijk groter maakt. En dat is altijd door middel van adoptie. Want dat is het wonder, als Gods geest in het hart van een mens gaat werken. Hij gaat die mens van dood levend maken, van een vijand tot een onderdaan van God maken. Nee, dan gaat hij hem maken tot een kind van God. En wat dat voor nu en wat dat voor straks te betekenen heeft, dat is wat onze tekst vers 1 tot en met 3 vertelt. Gemeente, we gaan er samen biddend naar luisteren. Tot instructie van degene die er wat van mogen kennen. Tot jaloersmaking hopelijk van degene die er buiten staan. Zo is er voor ons allemaal, als de Heere dat geeft, weer een toepassing. Gemeente, thema voor vandaag, voor vanmorgen: goddelijke adoptie. Drie gedachten. De tekst spreekt daarin van een grote zegen, van een grote toekomst en van een grote taak. Goddelijke adoptie, een grote zegen, grote toekomst, grote taak. Een uitlegger schreef: in het berglandschap van de brief van 1 Johannes bereiken wij in deze versen een hoogtepunt, een van de hoogste pieken. In dat Himalaya-gebergte van 1 Johannes ligt in hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 3 voor ons, gemeente. U hoort trouwens wel aan de manier waarop Johannes zelf dit hoofdstuk begint, dat hij zelf ook opgetogen is over wat hij nu te schrijven heeft. Je hoort het aan het eerste woordje: ziet. En je hoort het ook aan het vervolg van het vers: ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. En dat is eigenlijk wel opmerkelijk, gemeente. Deze Johannes is een oude man. We hadden het er van de week op catechisatie over. Hij is uiteindelijk bijna 100 geworden. En toen hij deze brief schreef, was hij ook hoogbejaard. Nou, als iemand al heel oud geworden is, dan zijn mensen vaak niet zo opgetogen meer. Ze zijn ook vaak niet meer zo verbaasd over dingen. Ze hebben vrijwel alles al een keer meegemaakt in het leven. Trouwens, als de krachten afnemen als je de moeite van het ouder worden ervaart. Er zijn allerlei redenen waarom mensen niet meer staan te dansen en te huppelen van zielenvreugd over allerlei dingen die hen bijzonder voorkomen. En nou is Johannes al heel lang een discipel van de Heer Jezus. Die man is misschien al, jongens en meisjes, 60 of 70 jaar geleden wederom geboren en bekeerd. Hij weet inmiddels wel wat dat allemaal betekent. En toch, als hij er hier op zijn oude dag over gaat schrijven, dan twinkelen weer zijn ogen. En dan hoor ik weer die opgetogenheid in zijn stem. Mensen, kijk daar nou eens goed naar. Let hier nu eens goed op. Wat een voorrecht hebben we toch als we Gods genade mogen kennen. Dat is geen teleurgestelde bejaarde, geen cynisch geworden mens die door het leven geslagen is en die eigenlijk moe is van het leven. Gemeente, hier ziet u iets van de eeuwige jeugd van Gods kinderen. En wilt u ook zo op die manier oud worden? Dan moeten we dat geheim ook kennen en benutten wat het geheim is geweest van deze Johannes. Die man die dicht bij de Here is geweest en is gebleven. Van wie u ook wel gelooft dat zijn geheim lag in zijn binnenkamer. En in het luisteren naar het woord van God. Gemeente, gebed en de Bijbel. Laat dat ons leven ook bij het ouder worden kracht geven. Ons geheim zijn. Zodat je ook in de levensavond iets hebt door te geven. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader heeft gegeven. Ja, dat is toch opzienbarend. Wat voor liefde dat is. Namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En er zijn grondteksten, volgens sommigen heel betrouwbare grondteksten, die daar nog aan toevoegen. En dat zijn we ook. Dat is wel een mooie toevoeging. Je wordt kind van God genaamd, zegt Johannes. Maar door die genade Gods, we zijn het ook. Wat een voorrecht. In naam en in waarheid. Kind Gods. Gemeente, ik wil graag proberen vanmorgen. Want niet iedereen springt daar meteen vanuit zijn kerkbank. Maar om nou samen dat wonder wat Johannes kennelijk voelt, om daar ook iets van aan te voelen. En dan moet u het eerst eens even leggen, deze vorm van kind van God worden, naast datgene wat de Bijbel ons vertelt over die ene die altijd al kind van God was. Want er was er één, jongens en meisjes, die hoefde niet geadopteerd te worden, zoals sommige ketters in de oude kerk wel hebben verkondigd. Nee, de Heere Jezus was van eeuwigheid zoon van God, van hetzelfde wezen met de Vader. De enige geborene, de geliefde, voorwerp van Gods welbehagen. En als je erover nadenkt hoe dat in de eeuwigheid geweest is, die volmaakte liefde van de Vader tot de Zoon en terug weer van de Zoon tot de Vader. Gemeente, er was geen enkele reden te bedenken eigenlijk waarom daar nog iets aan toegevoegd zou moeten worden. Want het was volmaakt tussen die Vader met een hoofdletter en die Zoon met een hoofdletter. En toch zegt de Heere Jezus later in het hoge priesterlijke gebed, Vader, en dan wijst hij op zijn discipelen, gij hebt hen lief gehad. Gelijk gij mij lief gehad hebt. En dat is nooit klein te krijgen, gemeente. Vooral niet als je erover nadenkt wat de weg geweest is waarin de Vader meer kinderen heeft willen aannemen. Daarvoor moest die enige geborene verworpen worden toen hij zich aan het vloekhout op Golgotha liet hangen. Er was geen andere weg mogelijk om Adams kinderen tot kinderen van God te maken. Nogmaals, gemeente, daar kunnen we nooit over spreken of denken zonder verwondering te kennen. Of anders is het niet goed. Als je iemand hoort die vanzelfsprekend het heeft over kind van God zijn, vader in de hemel hebben, God als vader aanroepen, als daar de verwondering bij ontbreekt, klopt er iets niet. Johannes kent het al tientallen jaren. En als hij erover begint, zegt hij: mensen, kijk nou toch eens. Ziet hoe grote liefde. Ik leg het nog even langs, naast een andere vorm van kind zijn. Om ook nog eens even wat meer relief te geven aan onze tekst. Dan denk ik aan de manier waarop in de tijd van Johannes met adoptie omgegaan werd. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Want dat is niet iets van de 21ste eeuw alleen, mensen die kinderen adopteren. Maar er was juist in die tijd, in dat Romeinse Rijk van de eerste eeuw, laten we zeggen, heel veel sprake van adoptie. Er zijn verklaarders die vertellen dat in sommige Romeinse steden wel een kwart van de bevolking geadopteerd werd door anderen. Dat is bijna niet voor te stellen. Maar het blijkt zo te zijn dat met name bij rijke en invloedrijke Romeinen, die om een of andere reden zelf geen nageslacht hadden, dat daar een praktijk gegroeid was dat men in de loop van het leven, met het oog op de erfenis, met het oog op het bedrijf, met het oog op het voortzetten van de familieeer, mensen adopteerde, vaak op volwassen leeftijd pas. Mensen die een zekere intelligentie hadden, veelbelovende mannen of vrouwen, vaak mannen eigenlijk. Want dan kon je in zo'n adoptiezoon als het ware je werk voortzetten. Die kon later je bedrijf overnemen. Dan wist je in ieder geval dat je een capabel iemand had om de zaak voort te zetten. In de tijd van Johannes was het zelfs regel geworden in het huis van de keizers om op die manier een opvolger aan te wijzen. U weet, de eerste keizers waren allemaal familie van elkaar in dat Claudische huis. Maar in de tijd van Johannes, dat hij deze brief schrijft, van Trajanus tot en met Marcus Aurelius, 5 keizers achter elkaar, zijn als adoptief zonen van de vorige keizers op de troon gekomen. Dus dat is een vorm van adoptie om je erflijn veilig te stellen. Adoptie ook van iemand waarvan je zegt, die heeft kwaliteiten, die heeft gaven, die kan ik gerust straks mijn erfenis nalaten. En leg dat nou eens even naast onze tekst, gemeente. Toen God omzag naar mensen om te adopteren, wat voor mensen moest hij toen hebben? Getalenteerde, veelbelovende mensen. Al bedervers. Adamskroost. Ondankbare, onreine, onverbeterlijke, vijandige, egoïstische mensen. En misschien wist God het wel niet, zijn kind. Toen hij met zijn kinderen begon dat ze zo waren. Nee, wist hij het niet. Als die vader vol mededogen op het teder kroost zijn ogen gaat slaan, weet hij dan niet met wie hij te maken heeft? Hij weet, zegt datzelfde psalmvers erbij, wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten en dat we stof van jongs af zijn geweest. Maar God kiest mensen niet uit omdat ze beter zijn dan een ander, maar omdat hij zijn genade in hen gaat verheerlijken. Gemeente, dan wordt dat wonder toch wel groot, nietwaar, van 1 Johannes 3. En ik zeg, dat zit hem nou niet alleen maar in dat woordje ziet. Let nou eens op, denk daar nou eens over door. Maar let ook nog eens even op wat daarna komt. Hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Er zit namelijk iets vreemds in de grondtekst van die woorden hoe groot. Het is namelijk een wat apart woord dat eigenlijk vraagt naar de herkomst van iets. Waar komt dat nou vandaan? Letterlijk betekent het zelfs, uit wat voor land is dat afkomstig? Nou, dan kun je best vragen, gemeente, bij die liefde van de vader tot verloren mens. Waar komt dat vandaan? Want wat daar gebeurt in de adoptie van Gods kinderen is niet normaal. Dat is niet wat mensen zouden doen. Dat is niet wat bij onze aard, wat bij onze tijd, wat bij onze eeuw past. Uit welke wereld komt dat? Dat God op deze manier mensen tot de zijne wil maken. Zulke mensen. Waar komt dat toch vandaan? Dat is onaards. Dat is boven natuurlijk. Ja, dat is wat nou uit het rijk van de eeuwigheid komt, gemeente. Daar komt het vandaan. Uit dat eeuwig welbehagen. Waar je stuit op iets waar je wel over kunt preken, maar wat je nooit helemaal kunt snappen. Die liefde, hoe grote liefde. De diepste vorm van liefde. Gevend. Zichzelf opofferend. Zichzelf wegschenkend. Nou, gemeente, mag ik het u vragen? En ik heb het al een paar keer gezegd. Nou moet er iets gaan trillen in je hart. Nou moet er iets van vreugde, iets van wonder in je binnenste komen. Heren, hoe is het nou mogelijk? Ik las er net overheen toen de ouderling het voorlas. Maar nou ik er eens even bij stilsta. Wat onbegrijpelijk dat u zo met mensen omgaat. Als je persoonlijk ook mag zeggen dat u zo naar mij hebt willen omzien. Gemeente, dan moet het toch een wonder zijn. Er zijn toch die kinderen van God aan te herkennen. En anders klopt er toch inderdaad iets niet. Of zegt u, ja dominee, ik zou graag die verwondering ook heel persoonlijk kennen, maar zoals altijd sta ik ook vanmorgen weer voor mijn gevoel met de neus tegen de etalageruit. Met mijn neus tegen dat raam van dat huis waar ik binnen die warmte zie, van dat gezin aan tafel, samen hebben ze het zo goed. En die vader daar aan het hoofd van de tafel, hij is het centrum van alles wat daar is aan warmte en liefde. Maar ik sta zelf in de regen buiten door het raam te kijken. En ik sta er ook buiten. Ja. Nou, dat is een les die heel heilzaam is, gemeente. Ook om ervoor te zorgen dat u straks niet onverrichter zaken naar huis gaat en zegt, nou ja, ik heb het dan wel niet, maar ik heb er ook niet veel aan gemist. Nee, dat je vanmorgen eens mag zien, het is iets gigantisch wat een mens mist als die geen genade heeft. Dat kan niet zo blijven. Dat mag niet zo blijven. En dan het evangelie, gemeente, dat hoeft ook niet zo te blijven. Want het feit dat u hier bent, of dat u voor de kerktelefoon zit te luisteren, is een bewijs dat dat gezin van deze vader nog niet compleet is. En dat de aanbieding om geadopteerd te worden nog altijd van kracht is. En hoe gaat dat, dominee? Hoe word je dan geadopteerd door deze vader? Want hier zou iedereen eigenlijk wel kind aan huis willen zijn als je het goed bekijkt. Nou, gemeente, dat geheim zit hem in die oudste. Die oudste, waarvan niet alleen de eerste brief van Johannes zoveel verteld heeft. Die voorspreker, weet u wel, die middelaar. Maar ik denk op dit moment ook even aan het evangelie van Johannes. Dan moet je eigenlijk steeds naast elkaar leggen, de brief en het evangelie. En als je nou vraagt hoe je deel krijgt aan dat wonder van 1 Johannes 3, dan moet je eigenlijk terug naar Johannes 1. Ook om erachter te komen hoe dat nou komt dat jij buiten staat. Van nature. Weet je hoe dat komt, zegt Johannes 1? Dat komt omdat je hem buiten laat staan. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Daarom staat de mens er buiten. Omdat Christus er buiten staat. En dat komt door jou. Dat komt door je ongeloof. Dat komt door je vijandschap. Hij zet jou niet buiten, jij zet hem buiten. Daar begint alle misère. Toch komt hij elke keer weer aan de deur van je hart staan. En dan zijn er mensen, zegt Johannes in zijn evangelie, die kunnen er op een gegeven moment niet meer tegen dat hij maar blijft kloppen. Die worden versmolten en verbroken onder die liefde waarmee ze iedere keer geconfronteerd wordt. Het is niet dat hij de deur intrapt. Het is niet dat hij ze met geweld neemt. Maar het is omdat zijn liefde zoiets groots is dat ze er niet meer tegen kunnen. En ze moeten capituleren. En de deur is open voor je het weet. En dan het wonder. Ja, dat is de verbinding tussen Johannes 1 en 1 Johannes 3. Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Er staat natuurlijk wel wat bij, gemeente. Natuurlijk, er staat bij dat dat allemaal niet vrucht is van de mens, maar dat dat nou ten diepste komt omdat de mens wederom geboren is. Iemand die uit de geest geboren is, die uit God geboren is. Niet uit de bloeden, niet uit de wil des vlezes. Nee, dit is Gods genade dat de mens dan gaat aannemen. Maar die twee horen dus wel heel dicht bij elkaar. Aangenomen worden tot kinderen. En het leren aannemen, omhelzen van die ene die al kind was. Jezus Christus. Kinderlijk eenvoudig hem ontvangen. Zoals die je zo vaak in het evangelie is aangeboden. Met leeggemaakte handen. Dat is de weg om ook kind te worden. Nou gemeente, u begrijpt inmiddels, dat is dus iets wat een niet te waarderen voorrecht geeft. Namelijk dat je dan niet als knecht bij God in dienst komt. Niet als werknemer in zijn bedrijf, met eerbied gesproken. Niet alleen als onderdaan in zijn koninkrijk, nee, als kind in het gezin. Hij wil de vader zijn van al zijn kinderen. Er is altijd natuurlijk een teerpunt, gemeente, waarin de gemeente altijd weer sommigen ook moeite mee hebben. Omdat het de bedoeling ooit geweest is dat wij als vaders afspiegeling zouden vormen van die vader met een hoofdletter, zodat onze kinderen bij het opgroeien, al was het maar heel in de verte, uit ons gedrag, uit ons vader zijn, een indruk zouden krijgen. Hoe is het nou om kind van de vader te zijn? Wat een onmetelijke schade levert het dan op als een vader zo'n positie voor zichzelf misbruikt, als hij een voorbeeld geeft wat niet alleen maar niks met de vader te maken heeft, maar wat zelfs schade oplevert, geestelijk, lichamelijk, mentaal. Nou, ik zou zeggen, dan moeten we maar goed blijven bedenken wat de Bijbel zegt over die vader met een hoofdletter. Ik kan al die schade niet goed maken die een pastoraat tegenkomt in gezinssituaties. We kunnen dat in de prediking allemaal niet rechtzetten en allemaal niet wegbuiven. We kunnen wel naar het woord verwijzen. Bijvoorbeeld naar die psalm 103. Van geen vader sloeg met groter mededogen. Er is er niet één te vinden, zo lief, zo hartelijk, zo meelevend, als die ene die op hen wil zien die hem vrezen. Die in Lucas 11, om nog iets te noemen, zijn eigen zoon laat verkondigen. Dat hij meer dan welke vader ook genegen is en bereid om het nodige te geven aan mensen die erom vragen, wie dat dan ook mag zijn. Maar indien gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer de hemelse Vader, als die de Heilige Geest geeft aan degene die hem daarom bidden. Vader van wie Hebreeën 12, om niet meer te noemen, vertelt dat hij ook nog zo wijs is en vol goede bedoelingen, zelfs als het ervan komt dat hij het leven van zijn kinderen kastijden moet en hen wel een straf moet geven. Maar het is omdat hij ze wil opvoeden tot eer van zijn heilige naam. Nou, gemeente, allemaal voorrechten, toch? Voorrechten, verwonderlijk, om kinderen Gods genaamd te worden. Ziet u intussen dat er nooit iets in dit leven is, ook niet in dit deel van het geestelijke leven, waar niet een schaduw over valt. Dat is altijd in dit leven, jongens en meisjes. Je hebt het nooit helemaal 100% zoals je het wil hebben. En dan valt er zelfs over dat kind van God zijn een schaduw. Lees maar mee. Het laatste stukje van vers 1. Daarom kent ons de wereld niet omdat zij hem niet kent. Of was dat uw pijnlijke ervaring niet, kind van God, toen u bekeerd werd, toen u veranderd werd, toen u heel anders in het leven kwam te staan? Ook in uw gezinsleven en in de straat waar u woonde en op de werkvloer en overal. Alles wordt anders als Gods geest je gaat verlichten en veranderen. En dat je dan ineens met mensen waar je nooit problemen mee hebt gehad, ineens wel problemen krijgt. Mensen die je altijd bemind hebben, ga je nu anders bekijken. Mensen die je altijd kon begrijpen. En je had een band. En je had het over dezelfde dingen maandagsmorgens. En je had dezelfde hobby's en interesses. En ineens voelen ze vervreemding. Ze zeggen, nou kan ik je niet meer volgen. Moet je nou weer over die preek hebben? En kun je nou weer niet meedoen? Als we nou weer een bedrijfsuitje hebben, moet je nou weer nee zeggen? Vroeger kon je wel mee. Waarom is het nou allemaal anders? Ik snap je niet meer. Ja, de wereld kent hem niet en daarom kennen ze, herkennen ze, erkennen ze ook zijn kinderen niet, gemeente. Er is zelfs geen begin van geestelijke kennis. Zo zegt de grondtekst van vers 1 eigenlijk. Het staat er zo in het Grieks. Daarom begint de wereld zelf niet met ons te kennen. Er is helemaal geen notie van wat geestelijk leven is. Dat komt u toch wel bekend voor, gemeente. Mensen die er echt niet in kunnen komen. Ze snappen er niks van. Als je het over de liefde van God hebt en de genade van God hebt. En over de toewijding en de heiligmaking. En de geboden van God. Ze begrijpen het niet. Zelfs in de kerk kan dat. Ze snappen je gewoon niet. Want het maakt toch een groot verschil, gemeente. Veel groter dan de onbekeerden denken. Wat er gebeurt als de genade in je hart wordt verheerlijkt. Het heeft wel tot gevolg natuurlijk dat als een mens zo ook op deze manier in een strijd terechtkomt en in een leven van onbegrip en eenzaamheid vaak ook, dat die dan gaandeweg gaat uitzien naar een andere tijd. Naar het moment dat die strijd die er elke dag is, toch eens een keer voorbij zal zijn. En dan komen we, als we vers 2 gaan overdenken, gemeente, op een vreemd punt in onze tekst. Kijk, we konden het laatste stukje van vers 1 nog wel thuis brengen. Dat die wereld geen idee heeft waar het over gaat als de kinderen Gods iets uit hun leven vertellen. Dan staat de wagen stil, ze snappen het niet. Maar nou zegt vers 2 daarbovenop nog iets vreemds. Die kinderen Gods hebben op hun beurt weer geen idee wat hen nog te wachten zal staan als straks de eeuwigheid aanbreekt. Ze zijn nu wel kinderen Gods. Maar wat zal er straks gebeuren als we helemaal als die kinderen van God openbaar zullen komen? En als we de volle heerlijkheid ontvangen waar we nu nog maar een onderpand van hebben? Paulus zegt dat toch ook in 1 Korinthe 2. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen, ook niet in het hart van een kind van God. Dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Het is met name in de brieven dat ons een indruk wordt gegeven wat dat dan moet zijn, wat er een keer komt. Maar met eerbied gesproken, het is allemaal wat vaag. We zouden het misschien ook niet kunnen bevatten. Als je bijvoorbeeld 1 Korinthe 15 leest, dan gaat het over de wederopstanding van het lichaam, kinderen. We moeten van de week weer een zuster der gemeente begraven. En zeggen we altijd op het graf, ik geloof in de wederopstanding ook van dit vlees. En dan met name, als je dan mag denken aan iemand die in het geloof gestorven is, hoe zwak ook, hoe afgetakeld. Maar er komt een keer iemand tevoorschijn uit datzelfde graf, in heerlijkheid. Ja, want dat zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Zoals wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, wij lijken allemaal ergens op Adam. Zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Wat bedoel je, Paulus? Zullen we op de Heer Jezus lijken? allemaal hetzelfde eruit zien. En dat zal wel niet, gemeente. Maar toch zullen Gods kinderen in hun opstanding de heerlijkheid van Christus ontvangen. 2 Korinthe 3 zegt er ook iets van. Wij allen worden naar hetzelfde beeld, en dan denkt hij aan de Heere Jezus, in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zeg er nog iets meer over Paulus, wat bedoel je nou precies? Filippenzen 3. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn verheerlijk lichaam. En hoe dat nou precies zal wezen, gemeente, dat weet Johannes niet en dat weet Paulus op dat moment niet. Maar kennelijk zal er een moment komen dat zevende vers van de avondzang, waar wij straks de dienst mee afsluiten zingend, en die tweede regel uit dat vers, dat vervuld zal worden. Want wat bidden wij straks tot de Heere Jezus, jongens en meisjes? Wij vragen aan de Heere Jezus, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Nou, dat verhoort hij een keer helemaal. En niet dat ik dezelfde goddelijkheid en dezelfde eer en dezelfde positie als de Heere Jezus zal krijgen. Er is er maar één die het verdient om aan de rechterhand des Vaders te zitten. En er is er maar één tegen wie die gezegd heeft, deze is mijn geliefde Zoon. Maar die heerlijkheid, die glans, die glorie, daarin mogen al die geadopteerde kinderen straks delen. En wat straks volmaakt zal zijn, dat werpt ze stralen al vooruit. Niet dat je ziet dat mensen licht uitstralen in dit leven, of zo'n aureool over hun hoofd hebben hangen. Maar wat ze straks met de Heere Jezus volmaakt doen. Want ook in die zin vertonen ze zijn beeld. Om dan ook 100% de wil van de Vader te beogen. En hem centraal te stellen. Want je bent eindelijk van je ik verlost. Van dat ik wat er altijd tussen zat. En dan mag je met Jezus de Vader bedoelen. Gemeente, dat wordt toch het streven in dit leven. Dat wordt toch je verlangen. Dan gaat de Heer toch ook iets van schenken in dit leven. Vlak voor onze tekst stond dat toch eigenlijk ook in vers 29 van het vorige hoofdstuk. Dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet uit hem geboren is. Dus als iemand uit God geboren is, gaat hij zich anders gedragen. Kan niet anders. En 3 vers 9 zal straks nog zoiets zeggen. Tegenover al die mensen die ongebroken, ongehinderd, ongestoord de werken van de duivel blijven doen. Want dat is het onbekeerde leven, vroom of niet. Maar je blijft toch uiteindelijk luisteren naar de Satan. Maar vers 9 zegt, en ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Die valt wel eens in zonde, maar die heeft niet die ongebroken doorgaande lijn meer van zijn eigen wil en zijn eigen lusten navolgen. Want die heeft een knak gekregen. Er zit ergens een breuk tussen. En nou is het anders. Soms veel te weinig naar mijn zin, maar het is toch anders. Eén ding weet ik. Ik was blind en nou zie ik. Wat dat betreft is het wel vreemd met die adoptie van God gesteld, gemeente. Ze zijn niet de kinderen van God oorspronkelijk en toch gaan ze op hem lijken. Ja, dat heb je natuurlijk met adoptie onder ons ook wel. Ik heb dat vroeger ook wel bij buurkinderen gezien en dat zal misschien hier in de gemeente ook wel zo zijn. Omdat je dan toch de kinderen als je eigen opvoedt, dat je toch op een gegeven moment dingen in je kinderen terug gaat zien. Zelfde gedragingen, zelfde manier van praten, zelfde opvattingen. Ze hebben er toch iets weg van, al lijken ze er dan uiterlijk misschien niet op. Maar dan gaat het in dat leven van die kinderen van God nog een stap verder, gemeente. Want kijk, die kinderen die door mensen nu geadopteerd worden, die blijven de genen houden van hun natuurlijke biologische ouders. Maar de wedergeboorte door de Heilige Geest maakt van mensen echt andere mensen. En dat uit zich onvermijdelijk in de drang tot heiligmaking. Want ik moet straks, als ik God ontmoet, bij hem passen, gemeente. En dat is die toch waard ook. moet op de Heere Jezus lijken, eer dat ik voor hem sta. Moet hij iets van zijn beeld in mij herkennen. En daar heeft hij toch recht op. Als hij zijn leven gegeven heeft aan het kruis op Golgotha, is het toch niet eerlijk om te zeggen, Heer, ik wil wel zalig worden, maar voor de rest mijn eigen gang gaan. Dat kan niet. Dat mag niet. En zo kom ik als vanzelf bij het laatste vers. Na de grote zegen en de grote toekomst nog even iets over de grote taak. En let u er dan even op hoe het er staat in vers 3. Een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Ik had gedacht, zo moet je dan de Bijbel ook maar eens af en toe lezen, van wat zou er eigenlijk hebben moeten staan. Ik had gedacht dat het bijvoorbeeld met het woordje laat zou beginnen. Dat had best gekund. En zo doet Paulus het bijvoorbeeld ook wel eens. Laat iedereen die deze hoop op hem heeft zichzelf reinigen. Uitroepteken. Maar zo staat het er niet. En dat is eigenlijk wel mooi, gemeente. Het is niet een opdracht. Ja, dat is het ook wel. Maar het is ook een constatering. Zo gaat dat in het leven van mensen die onder invloed staan van de Heilige Geest. Met name als je let op de toekomst die ze voor zich hebben, de hoop die ze koesteren. Als je nou ergens naartoe leeft, jongens en meisjes, je bent jarig volgende week. Of je hebt een ander feest. Dan zijn er voorbereidingen te treffen. Is niet door jezelf, dan is het wel door je vader en moeder. Als je een conferentie gaat bezoeken, of een reis gaat maken, er zijn voorbereidingen te treffen. Veel meer dan alleen je koffer pakken. Misschien moet je wel een visum hebben. Misschien moet je je inlezen voordat je erbij kunt zijn om mee te kunnen doen. Je moet kaarten misschien wel kopen of op een andere manier de route plannen. Kleding aanschaffen vanwege een ander klimaat. Voorbereidingen, gemeente. Nou, gemeente, de eeuwige zaligheid heeft ook zo zijn eigen voorbereidingen. En dat valt allemaal samen te vatten in één werkwoord. Reinigen. En nou een heel belangrijk punt, jongens en meisjes. Heel belangrijk voor de vaders en moeders trouwens ook. Want dan moet je weer goed lezen wat er staat. Er staat niet, nou is het de bedoeling dat mensen zichzelf gaan reinigen, zodat ze op goede gronden mogen gaan hopen dat ze een keer goed aankomen. Dat maken wij ervan. Dat is onze werkheiligheid. Dat is ons onverbeterlijke blijven hangen in het verbroken werkverbond. Reinigen opdat je hoop mag krijgen. En gemeente, dat is omdraaien van het evangelie. Het evangelie zegt, wie hoop heeft, die reinigt zich. Omdat hij hoop heeft. Want hij heeft een doel voor ogen en daarom gaat hij de reis plannen. Daarom gaat hij zijn kleren veranderen. Daarom gaat hij de route uitzoeken. Die hoop heeft, reinigt zichzelf. Want het is niet dat reinigen wat mij in de hemel brengt, gemeente. Het is niet dat zichzelf reinigen wat mij tot kind van God maakt. In die zin wil ik nog één keer terugwijzen naar vers 1. Ik heb bijna alle woorden wel onderstreept, behalve dat ene woord, gegeven. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. En er staat een woord dat zegt, dat is voor eens en voor altijd, definitief. Hij heeft me dat geweldige geschenk gegeven. En op het moment dat ik het kreeg, moest ik zeggen, Heere, dat heb ik niet kunnen verdienen. Maar op het moment dat ik het zou kwijt kunnen raken omdat ik het weer verknoeid heb, zegt Johannes, gemeente, dan kun je het ook niet verliezen. Je goede werken konden het je niet geven. Je zonde kan het je niet uit handen slaan. Gemeente, dat is de troost van het eeuwig welbehagen. Dat is waarom u gereformeerd christen bent en niet wat anders. Omdat we vanuit het welbehagen mogen geloven en denken. En God die zonder enige verdienste mijnerzijds uitkiest, toebrengt, zalig maakt. Dan kunnen ze zich er niet meer uitzondigen. En ze gaan zich wel reinigen. Ja, het maakt geen goddeloze en zorgeloze mensen die zeggen, nou goed, ik zit nou op het goede schip naar Amerika. Maakt niet uit welke kant ik oploop, of ik eraf spring of niet. Want ik kom dan toch wel aan, want er is iemand die heeft voor mij gekozen. Nee, nogmaals, wie zich die hoop in het vooruitzicht mag stellen, gaat er ook naar handelen. Dat is geestelijk leven. Wie hoop heeft, reinigt zichzelf. Dan nog twee dingen gemeend over dat woord reinigen. Want dan liggen dus twee praktische lessen nog in voor wat dat dan is. Om te beginnen is reinigen een woord. Dat zegt, dat maakt je geschikt om deel te nemen aan de eredienst. Dat woord wat hier gebruikt wordt namelijk door Johannes is een woord uit de cultuur van de Joden. Die voordat ze naar de synagoge of naar de tempel gingen, allerlei dingen moesten gaan doen om zichzelf te reinigen. Gebeden opzeggen, offers brengen, zichzelf onthouden van seksuele gemeenschap. Zo moesten ze zichzelf voor en toebereiden om geschikt te zijn om een plek te hebben in die synagoge of in dat feest in de tempel. Mooie gedachte, gemeente. Waarom is een mens geroepen tot heiligmaking? Omdat hij op weg is om straks voor eeuwig eredienst mee te maken. Betekent niet, jongens en meisjes, dat mensen in de hemel heel de dag in de kerk zitten, hoor. En ook niet dat ze heel de dag een soort zangkoor vormen. Adam en Eva hebben ook niet heel de dag lopen te zingen. Die hadden werk in het paradijs. En op de nieuwe aarde hebben de godskinderen ook ongetwijfeld een taak. En ze hoeven ook niet altijd wat te zingen of te zeggen om God te verheerlijken. Want dan kunnen ze daar met hun handen ook en met hun voeten ook en met hun hele bestaan. Maar wat een geweldige gedachte, gemeente. Reinigen met het oog op die toekomst. Want straks is het hele leven liturgie. Begrijpt u? Hele leven. Geen scheiding meer tussen zondag en maandag. Ook niet meer de neiging om daar een scheiding tussen te maken. Tussen het gewone en het geestelijke leven, weet u wel. Alles is geestelijk leven. Met elkaar loopt te praten. Als je van het uitzicht over de glazen zee geniet. Of als je een keer dan God groot maakt als je naar de troon kijkt. Heel het leven liturgie. Gemeente, als u daar een plek wilt hebben. Dan is daar voorbereiding voor nodig. Oefenen, weet u wel, net als de mensen van het koor voor de uitvoering. Reinigen zegt ook, dat is tweede en laatste, dat is ook een vorm van jezelf focussen. Ik ga niet diep op de grondtekst in, maar dat zit er ook nog in. Iemand die zichzelf reinigt, die is daarin gespitst op één doel. En gemeente, als je op één ding staart, dan kun je een heleboel andere dingen niet meer in het oog houden. Jongens en meisjes, jullie letten op duizend dingen natuurlijk elke dag. Vooral via allerlei beeldschermen. En dat is nou eenmaal onze tijd, zul je zeggen. Maar als je nou mag leven zoals die mensen hier mogen leven, dan zijn er toch wel heel veel dingen waar je je ogen niet naar kunt richten. Want als je je richt op de hemel, op God, op de Vader, op het doel, op de heerlijkheid, dan krijg je iets van die Abraham, weet je wel, waar het woensdag in de Bijbellezing over ging. Je had andere ogen op dat moment dan Lot, wat we hebben gehoord. En toen noemde de dominee ook die Psalm 25. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Gemeente, als een mens daar zijn genadetijd voor gaat gebruiken, heb je voor heel veel dingen gewoon geen tijd. Ook geen zin. Als de geest in de raderen mag zijn. Maar ook geen tijd. Ik heb wat beters te doen. Want ik heb hoop op iets geweldigs. Nou, gemeente, dat levert voor ons natuurlijk allemaal zelfonderzoek op. Ook voor mensen die mogen zeggen door genade. Dominee, ik mag er wat van kennen. Ik mag geloven. Aangenomen te zijn, geadopteerd te zijn door de Vader. Dan ga je vandaag met de grote vraag naar huis. En daarmee ga je voor de spiegel staan thuis. Is mijn levenshouding, mijn levensstijl, mijn invulling van mijn dagen in overeenstemming met mijn status? Of leef ik ver onder de maat en moet ik opnieuw bekeerd worden? Moet ik dingen kwijtraken? Moeten er misschien wel dingen uit huis of uit mijn gedachten? Want ik moet mezelf reinigen. Mocht u er niets van kennen of begrijpen, zou er één fatale vergissing mogelijk zijn, namelijk dat u aan het eind van deze dienst met vers 3 naar huis gaat, maar dat is niet voor u bedoeld, onbekeerde vriend. Vers 3 is voor de kinderen Gods. U moet niet beginnen bij vers 3, u moet beginnen bij vers 1. En dan kom ik weer terug bij die oudste zoon van die vader, die in zijn komen tot deze wereld, en elke keer in de prediking gebeurt dat weer, voor die deur van mensen woning gaat staan en gaat kloppen. En zijn liefde gaat verklaren. En zegt: laat mij binnen, want ik zoek uw heil. Blijf niet weigeren. Blijf niet uzelf bedruipen. Maar laat u met God verzoenen. Gemeente, dat is voor een onbekeerd mens aanvankelijk een groot raadsel. Hoe dat dan zal moeten en hoe dat dan zal kunnen. Want het is toch Gods werk, bekering. En dan word ik geroepen om mijn deur te openen. En ik kan het toch niet en ik weet het niet. En ik ben toch een vijand. En ik heb toch geen geloof. Maar gemeente, onder de werking van de Heilige Geest, die grote adopteur, die grote toebrenger, kan het zo ineens gebeuren onder een dienst dat terwijl je nog zit te redeneren, ineens alle redeneringen stoppen. En dat het er eenvoudig van komt. Het kon niet anders meer. De dijk brak door. De deur ging open. Niet met grof geweld, maar het was gewoon te veel liefde opeens. Je kon er niet meer tegenop. De gemeente, in dat buigen voor het woord moet ik het dan wel verliezen. Maar wat win ik er allemaal mee als ik me zo laat brengen door de Zoon tot de Vader? Nu al ander leven, strijdleven, aanvechtingen. Maar wat een uitzicht. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Amen.